Traffic Talk. De podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host Samantha van Wijk.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Traffic Talk. Dit keer gaan we het hebben over hoe de markt van verkeersmaatregelen er over 10 jaar uitziet. Bij mij aan tafel Roberto Moerli en Martijn Grijpstra van Traffic Service Nederland. Welkom.
Dank je.
Dank je.
Martijn, zou jij jezelf even willen voorstellen?
Natuurlijk. Mijn naam is Maarten Grijpstra. Ik ben verkeerskundig adviseur binnen Traffic Service Nederland. En ik zit op kantoor in Os. En daar houden wij ons voornamelijk bezig met het garanderen van bereikbaarheid. Het garanderen van doorstroming. Maar ook van natuurlijk zeker veiligheid. Hè. Dat staat altijd op nummer 1. En dat doen wij dus door middel van het maken van berekeningen. Het schrijven van plannen. Voor diverse wegbeheerders, diverse gemeentes. En allerlei andere opdrachtgevers, aannemers en dergelijke. Dus het is een heel veelzijdige baan die ik heb.
Ja, en daarbij werk je samen met Roberto. Roberto, zou jij jezelf ook nog even willen voorstellen?
Jazeker, ik ben Roberto Moerli. Ik ben inmiddels alweer zo'n 15 jaar werkzaam bij Traffic Service Nederland. Van thuis uit ben ik verkeerskundige. En de meeste tijd ook in die hoedanigheid gewerkt. Ook als directe collega van Martijn. Hè. We hebben het nodig samen gedaan.
Dat klopt. Ja.
En sinds dit jaar in de rol van innovatiemanager. Waarbij ik wel de nuance wil maken. Ik heb zelf altijd een hekel aan het woord manager. Ik heb meer met innovatie aanjager. Dus dat past meer bij mij. Dus innovatie aanjager op dit moment.
Ja, ja. Nou, heb je mooi omschreven. Zo. Ja. Ja, jullie willen het vandaag hebben over hoe de markt eruit ziet over 10 jaar. Als we het hebben over verkeersmaatregelen.
Dat klopt.
Nou, ja. Vertel maar.
Nou goed, het is een, zoals we weten, kijk, verkeer is een dynamische gedraging. Dat gaat jaarlijks verandert het. Hè. De coronacrisis is een mooi voorbeeld ervan. Hè. Het ene moment heb je veel meer verkeer, het andere moment heb je veel minder verkeer. En verkeersmaatregelen aan zich, hè, dus de statische verkeersmaatregelen waar we het over hebben, hè, dus de bebording, de bewakening, hè, alles wat fysiek op de weg staat, dat is iets wat in mijn optiek voorlopig wel zou blijven. He, want de mens is altijd gebaat bij een stukje visuele bevestiging. De weg is dicht. Maar in de komende 10 jaar gaan wij, zoals ik het zie, veel meer inzetten op het digitaal informeren van weggebruikers. En dan praten we natuurlijk over automobilisten. Maar in de toekomst ook zeker fietsverkeer en ook voetgangers. Dat is hoe ik het de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar wel voor mij zie.
Maar wat vind je dan dat er moet gebeuren?
Nou ja, wat er moet gebeuren, het is een beetje een gebied waar je, wat natuurlijk wel gevoelig kan liggen. Hè? En dan kijk ik vooral eventjes naar het mobiele telefoongebruik. Hè? Want dat is natuurlijk de digitale bron die voor heel veel weggebruikers het vaakst gebruikt wordt. Alleen ja, weet je, mobiele telefoon gebruiken in de auto, dat is natuurlijk weer een beetje een gevoelig puntje. Tegenwoordig heb je heel veel nieuwe auto's die zijn uitgerust met Apple CarPlay of met Android Auto. Hè, dat je je telefoon kan koppelen aan jouw dashboard, hè, als het ware, hè, aan jouw scherm. En dat je op basis van dat jouw informatievoorziening toebedeeld krijgt via de koppeling tussen jouw telefoon en de weg, als het ware. Hè, dus jouw informatievoorziening richting het routegebruik. Dus ik denk dat daar nog steeds wel een gigantische ontwikkeling gaat plaatsvinden. Richting hoe die datavoorziening wordt teruggekoppeld aan jou als weggebruiker. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de navigatie-apps. Hè? Dus de Google Maps, de Waze, TomTom, et cetera, et cetera. Daar zit nog heel veel ruimte in om weggebruikers nauwkeurig te informeren op basis van... De punten die... de punten niet. Ik zoek even het juiste woord. Maar je kan nauwkeurig weggebruikers beïnvloeden door middel van bepaalde triggerpunten in zo'n navigatie-app. Ja. Dus auditieve waarschuwingen, beeldwaarschuwingen en dergelijke. Dat is nu al gaande. Hè? Waze die gebruikt dat onder andere heel veel. Flitsmeister, idem dito, hetzelfde. Alleen, ja, dat kan wel veel meer op maatwerk gaan toegespitst worden. Dus daadwerkelijk, let op, rijstrook 1 over 300 meter gaat eraf. En dan krijg je in jouw display bijvoorbeeld ook daadwerkelijk een symbooltje te zien. Hè, een gele bebordingssymbooltje als het ware. Die we allemaal kennen als we wegwerkzaamheden in gaan rijden. Dat die dan op die manier tevoorschijn komt. Hè? Dat je zowel auditief als ook visueel wordt geprikkeld naast de bestaande bebording.
Hoe kijk jij naar als innovatie aanjager?
Nou ja, ik ben al heel blij dat Martijn begint over eigenlijk een stukje data in veel woorden eigenlijk. Hè, want dat is waar je het over hebt. Ja. De gemiddelde persoon in onze branche die je spreekt over de toekomst van ons vakgebied, die zoekt het vooral in technieken in die fysieke bebording en bebakening op de weg. Hè. De manier waarop we die op de weg krijgen, automatisch, semi-automatisch, dat soort zaken. Wat Martijn zegt, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk namelijk dat er een onderstroom aan data constant steeds meer aanwezig zal zijn bij hetgeen wat wij op de weg doen. En dat kan gebruikt worden voor doeleinden zoals jij ze omschrijft in car, op allerlei manieren. Maar ik denk dat wij als traffic service zijnde ook heel veel data bezitten zonder dat we er erg in hebben. Posities van bebording, van hekken, van afsluitingen. Die verderop in de keten van verkeersmanagement van waarde kunnen zijn. En ik denk dat het daar steeds meer naartoe gaat. En je hebt een stukje bevestiging nodig vanuit je verkeersmaatregel. Alleen ik denk dat het leveren van die bijbehorende data steeds meer een voorwaarde gaat worden. Belangrijk is ook van wat ga je allemaal ontsluiten en die weg gebruiken? Want nou ja, ook als ik naar mezelf kijk, hè, er zijn zoveel platformen waarop je wordt geïnformeerd als weggebruiker. En er kan heel veel. Alleen het is de vraag, denk ik ook, van wat ga je dadelijk via jouw mobiele telefoon naar de weggebruiker communiceren? En welke informatie gaat naar jouw voertuig gecommuniceerd worden? Ja. En dat is denk ik, dat is een discussie tussen wat is tijdkritisch? En wat is minder tijdkritisch? Kijk, dat je weet dat je over 500 meter naar rechts moet, dat is niet heel tijdkritisch. Hè? Dat als dan een seconde later binnenkom, geen probleem. Maar als ik gebruik wil maken van het feit dat mijn voertuig kan communiceren met objecten op de weg, dan is het heel belangrijk dat die informatie er op de milliseconde nauwkeurig bij mij in het voertuig komt. En dat is heel erg afhankelijk ook van de automotive industrie, de technieken die zij aan boord krijgen in het wagenpark en in hoeverre wij als tijdelijk verkeersmaatregelenpartij daarop kunnen gaan inspelen. Er is een discussie gaande in Nederland. Gaan we dat via de service providers doen, hè, dus via de apps, of gaan we dat rechtstreeks naar het voertuig doen? Merendeel in Europa zegt het tweede, want het netwerk is nog niet geschikt. In Nederland hebben we gezegd, we gaan dat via de telecomproviders doen. Daar zijn ze van terug aan het komen, want het schijnt heel lastig te zijn om 5G gereed te krijgen om rechtstreeks met voertuigen te communiceren. Dus ik verwacht dat we dadelijk steeds meer naar korte afstand communicatie gaan met de voertuigen. En nou, even nuance, ik denk dat we heel veel nu aan het zeggen zijn. Dat is wel even een beetje de hoek waar we het in zoeken, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. Heel veel gezegd. Ik hoop dat het een beetje dus, de rol is.
2031, dan luisteren we dit nog een keer en dan...
Ik denk dat het behoorlijk... natuurlijk, het is even een eigen perceptie. Maar ik denk dat het behoorlijk gaat aansluiten op wat wij nu zeggen. Hè. Dus vooral een beetje het inzoomen op dat big data. Hè. Dus de data-extractie die dan gaat plaatsvinden. Maar ook inderdaad, zoals Roberto al aangeeft, de ontwikkelingen van de voertuigen staan natuurlijk niet stil. Sterker nog, elk jaar komen weer nieuwe ontwikkelingen erbij. Een mooi bruggetje is ook dat ik verwacht zelf ook dat er binnen nu in 10 jaar op in ieder geval de snelwegen ook autonoom gereden gaat worden. Dat is een verwachting, hè, ook een eigen perceptie wat dat betreft. Maar ja, ik denk wel dat dat wel een gigantische impact gaat hebben ook op jouw... Hoe jij je verkeersmaatregelen gaat beveiligen, als het ware, op in dit geval stroomwegen. Hè? Dus dat het verkeer één richting opstroomt. Dat het niet gaat uitwisselen, maar echt puur gewoon één richting rijdt. Hè? Wat natuurlijk op snelwegen en op stroomwegen gebeurt. En dat op die manier wel de kans hoog wordt dat de overname richting autonoom rijden en dergelijke, dat wel een impact gaat hebben op de verkeersmaatregelen. Zelf denk ik wel overigens, hè? Dat is eventjes een nuance. Zoals ik helemaal in het begin ook aangegeven, is dat... De mens is altijd gebaat bij een stukje informatiebevestiging. En toevalligerwijs 2 jaar geleden op de vakbeurs mobiliteit in Houten heb ik een hele korte sessie meegemaakt met het NBD, hè, dus Nationaal Bewegwijzingsdienst. En die hebben aangegeven ook hoe ziet de toekomst op binnen hun scope eruit als het ware. En die hebben ook aangegeven van wij verwachten niet dat de bebording zoals wij die nu kennen, dat die volledig gaat verdwijnen. Want omdat de mens altijd gebaat is, ongeacht of je autonoom rijdt, ongeacht of je volledig digitaal jouw informatievoorziening krijgt, dat er altijd een stukje fysieke bevestiging moet plaatsvinden op jouw eigen route. Hè, dus in de huidige situatie kennen wij natuurlijk een gigantische trits aan borden. Hè, inleidende bebording, pas op, over een kilometer gaat er een rijstrook af. Een J16, hè, een werk- en uitvoeringsbord met een snelheidsbeperking. En dan nog vervolgens twee bevestigingsborden dat inderdaad een slinger of een rijstrook eraf gaat of wat dan ook. Ik denk dat in de toekomst dat in ieder geval de helft of bij de helft van die bebording wel nog steeds nodig is om die fysieke bevestiging van de weggebruiker te kunnen garanderen. En dat op basis van dat de bebording wel wordt gehalveerd, hè, dus de bebording zoals we die kennen. Maar wel nog steeds als onderdeel van een stukje bevestiging, hè, naast jouw digitale voorziening, naast jouw eventuele autonome rijden, dat nog steeds wel op die manier bebording wordt ingezet.
Ja, sowieso. En we bekijken het nu heel erg vanuit de technische kant, hè. Daar zijn we nou al even over aan het praten. Ja, dat praat ook gewoon makkelijk, want daarin begrijpen we elkaar best wel.
Klopt.
Ik denk ook dat, en dat zie je nu al, en dat zal in de toekomst nog verder gaan toenemen, is dat er ook steeds meer focus op gedrag komt te liggen. En wat je daar eigenlijk uit afleidt is van, men vraagt zich steeds meer af van wat is het effect van iets. Ik kan iets wel neerzetten op de weg, of ik kan wel een bepaald iets doen richting die weggebruiker. Maar wat is het effect? En dat zie je ook in aanbestedingen steeds meer terugkomen. Hè, dat je aantoonbaar moet maken wat er dan gaat gebeuren. Maar je ziet het ook in de dienstverlening naar die weggebruiker toe. Kijk alleen al naar de verschuiving van onze dienstverlening. Hè, fysieke maatregelen op de weg. Dat deden we tot en met vorig jaar eigenlijk alleen maar. En dit jaar zie je al een verschuiving en een toename in diensten die wij leveren. Bijvoorbeeld het beïnvloeden van de weggebruiker voordat hij überhaupt aan zijn reis is begonnen. En waarom? Om uiteindelijk verkeersbewegingen te voorkomen, uit te stellen. Dus IC-verhoudingen, intensiteit, capaciteit, om file-druk te verminderen. Maar ook om de hinderbeleving positief te beïnvloeden. Dus als jij weet, een week van tevoren, dat jij een week later een kwartier stil gaat staan, dan accepteer jij dat veel eerder dan wanneer je onverwachts een kwartier stilstaat. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de weggebruiker tevredener is. En een van de taken van eigenlijk alle wegbeheerders is een bepaalde mate van tevredenheid nastreven bij die weggebruiker. Dus alles gericht op gedrag, daar zal zo'n wegbeheerder ook positief tegenover staan. En ik denk dat het ook de kunst is, ook zeker voor ons als Traffic Service, dat wij daar ook dingen mee doen. En, en dat is het zachte deel, hè. Het eerste waar we het over hebben is heel tastbaar. Mm-hmm. En dit is de zachte kant. Is ook de moeilijkste kant binnen onze branche en binnen dat conservatieve, hè, die bouwwereld. Ja. Zwarte koffie, beton, het hoort allemaal bij elkaar. Ja. Maar gedragsbeïnvloeding? Dat is moeilijk nog, hoor. Ja. Daar gaat echt nog wel wat tijd overheen.
Ja.
Ja.
Ja, eens. Leg je echt de focus op de mens, hè, in plaats van het hele fysieke feestje eromheen. Dat klopt.
Ja. Ja, wat hebben jullie nog meer bedacht?
Ja, ik toevalligerwijs, hè, even een leuk bruggetje naar de positie van wij als Nederland, hè, ten opzichte van de landen om ons heen. Hè. Dat is misschien ook wel even een leuk onderwerp om even over te beginnen. Een week of twee geleden ben ik met mijn vriendin op vakantie geweest. Dan zijn we naar Italië geweest en dan rijden we dus ook door Duitsland heen. En Duitsland is natuurlijk een land die is natuurlijk een stuk groter dan Nederland. Alleen je merkt wel dat in Duitsland gewoon gigantisch veel zogenaamde bouwstellers zijn, waarbij eigenlijk alleen maar gewerkt wordt. Dat is al jaren zo, dat blijft ook voorlopig nog wel zo gaan. Omdat natuurlijk Duitsland een gigantische inhaalslag moet maken, omdat zij in het verleden bezuinigd hebben op op het onderhoud van hun wegennet. Dus je ziet dat het de laatste 10 jaar tot aan de komende 10 jaar waarschijnlijk zullen ze daar volledig heel veel aan de slag zijn. Alleen, als je het vergelijkt met Nederland, kijk, hier in Nederland is natuurlijk de hinderbeleving een stuk belangrijker. Hè? Omdat Nederland natuurlijk een stuk kleiner is. Nederland is ook een stuk dichtbevolkter, hè, als je dat kijkt op de kilometer. En je ziet gewoon dat hier in Nederland echt ingezet wordt op die minder hinderbeleving. Hè? Dus echt het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gedragingen, hetzij negatieve toestanden die allemaal rondom die hinderbeleving vallen. In Duitsland kijken ze daar nauwelijks tot niet naar. Dus ik denk wel dat wij als Nederland zijnde daar zeker wel een bepaalde voorsprong op hebben ten opzichte van de landen om ons heen. Heeft misschien ook te maken met het feit dat wij natuurlijk wat kleiner zijn, maar ook omdat wij economisch gezien best wel een sterk en goed stevig land zijn. En dat wij daar zeker wel een behoorlijke rol in gaan spelen in hoe gaan wij de komende 10 jaar rondom de afwikkeling van mobiliteit, hoe gaan we dat indelen, hoe gaan we dat vormgeven. Dus ik denk dat wij zeker wel een bepaalde voortrekkersrol gaan krijgen. Waarbij waarschijnlijk andere landen om ons heen wel gaan kijken van goh, nou, dat doen ze toch wel goed daar in Nederland. Oh, ze gebruiken daar inderdaad wel allerlei tools voor om verkeer bijvoorbeeld digitaal te sturen. Om gewoon zoveel mogelijk die hinderbeleving te verbeteren. En het kort maar hevig afsluiting en dergelijke te gaan doen. Dus dat is even ook een stukje perceptie waarvan ik denk van joh, wij spelen best wel een belangrijke rol ook wel. En verkeersmaatregelen wereld natuurlijk idem dito, maar ook gewoon mobiliteitsbreed. Dat wij zeker wel een land zijn waarbij omringende landen gigantisch naar ons opkijken als het ware.
En waarom moet het 10 jaar duren? Waarom niet volgend jaar?
Ja, er is altijd een bepaalde transitieperiode gaande natuurlijk. Hè. Ik weet ook wel dat er natuurlijk de tools die wij tegenwoordig gebruiken, hè, dus dan praat ik even over de navigatie-apps bijvoorbeeld, hè, en de data gestuurd verplaatsen, dat natuurlijk al een poosje gaande is. En niet alleen hier in Nederland, en ook natuurlijk ook waarschijnlijk ook heus wel in omringende landen. Alleen ik denk wel dat wij als Nederland zijnde met ons gigantisch fijnmazige en dichtbevolkte structuur, niet alleen op bevolkingsvlak, maar ook zeker gewoon op goed verkeersvlak. Hè. We hebben gewoon een gigantisch fijnmazig verkeersnetwerk hier in Nederland. En dat daar ook zeker wel andere aspecten belangrijk meespelen naast het puur ontsluiten van verkeer van A naar B. En ik denk dat die doorlooptijd van 10 jaar, dat kan ook zomaar zijn dat het inderdaad wel 5 jaar of zo gaat worden. Puur ook omdat wij daar binnen traffic service zijn we natuurlijk gigantisch mee bezig. Hè. Zoals Roberto al aangaf, we kijken heel erg naar data. Hè. We gaan over van de koude verkeersmaatregelen naar een stukje dienstverlening, hè, dus digitaal informeren. En niet alleen wij doen dat, ook er zullen waarschijnlijk ook wel heel veel andere partijen die zullen daar ook steeds actief mee bezig gaan. En dat die transitie vanzelf een keertje gaat plaatsvinden naar onze omringende landen wat dat betreft. En ja, of het 10 jaar gaat duren, of het 5 jaar gaat duren, of wat het 1 jaar gaat duren, ja, dat is volledig afhankelijk van hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar die transitie is wel in gang gezet, daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, is het allemaal haalbaar wat hier besproken wordt, Roberto?
Ja, dan is even de vraag, wat is haalbaar? Wat bedoelen we dan met wat dan haalbaar moet zijn? Kijk even naar Martijn. Even in 2 zinnen.
Ja, en dan haalbaar wordt mee bedoeld die transitie, zeg maar. En niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen andere landen bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, welke transitie bedoel je dan precies?
Zoals ik zei, dat wij hier in Nederland gewoon gigantisch veel inzetten op die datagestuurde afwikkeling. Ja. En dat in bijvoorbeeld in Duitsland, hè, zoals ik zei met al die bouwstellers, daar leggen ze veel minder de focus op die hinderbeleving.
Ja. Ja.
Daar is het gewoon weg is dicht, of we zetten daar gewoon een systeem op de weg, hè, een tijdelijke slinger. En die blijft er gewoon een jaar of een half jaar of een jaar staan, omdat ze natuurlijk daar gewoon alle tijd nemen om het wegennet aan te passen. Ja. Terwijl hier in Nederland het uit den boze is.
Ja, precies. Nou ja, eigenlijk wat je zegt, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan hebben we het puur over de wijze waarop de landen het aanpakken. Ja, daar zijn we wel voorloper in. Wij zijn ook een kenniseconomie. En je ziet ook dat op verkeersvlak andere landen echt wel naar ons kijken. Wat ik in het begin zei, ik zie ook wel heel erg een verschil in het netwerk waar je gebruik van kan maken. Cellulair en niet cellulair. Duitsland heeft gewoon gaten in zijn netwerk, waardoor je niet altijd op individueel niveau de weggebruiker kan bereiken. En daar is Nederland gewoon anders in. Maar wat ik ook wel een hele leuke discussie vind is, het is een beetje na corona nu, zit er nog wel een beetje in. En je ziet overal discussies ontstaan van, ja, gaat het weer zo druk worden als dat het was? En dat vind ik heel interessant. En als je er nieuwsartikelen erop naslaat, dan zie je het één artikel verschijnen met van, ja, het wordt nooit meer zoals het was. Dus al die investeringen in infra, ja, die zijn veel minder nodig. Anderzijds zie je gelijk de dag erop, ja, dat is Dat is niet zo. Dat is wel nodig. Je ziet daar heel erg discussie ontstaan. Ik vind het heel erg interessant om te zien wat die discussie uiteindelijk, waar dat toe gaat leiden in de aanpak van infrawerken, grote infrawerken. Hè, en zet daarbij ook de context met PFAS, CO2, Natura 2000, al die milieuorganisaties. Kijk alleen naar de woningmarkt al. Je ziet daar de discussies ontstaan als er maar iets gebouwd gaat worden. Ja, ik denk dat dat voor ons in infraland, zeg maar, gaat dat ook heel erg spelen. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat brengen. En hoe wij daarop gaan aanhaken. Want het vijvertje waar je uit gaat vissen lijkt toch kleiner te worden aan infrawerken. Als het om nieuwe werken gaat, als het om onderhoudsopgaven gaat, als het daarover gaat. Ja, daar is nog wel heel veel te doen. Ja. Alleen, wat ik heel erg interessant vind, is dan tussen al die partijen, ja, hoe ga je dan staande, hou je je eigen staande, rekening houdend met ja, alle ontwikkelingen die er ja. plaatsvinden. En dat is denk ik, gedrag, datadeling, de juiste partners aan elkaar koppelen en een stukje techniek ook wel. Maar daarin loopt de automotive wel vooruit op ons. En voor ons zal het waarschijnlijk zo zijn, zo zie ik het, op technisch vlak. Als er hele innovatieve technische zaken op de weg beschikbaar komen, dan loopt de wetgeving daar altijd op achter. Zodra het op een gegeven moment wordt voorgeschreven dat je een bepaald apparaat op de weg moet gebruiken om iets te plaatsen, dan is het voor ons gewoon zaak om dat apparaat te kopen. Daar gaan wij niet op innoveren, denk ik.
Nee.
Ja, en dan wordt dat verplicht gesteld aan de hele markt. Dat vind ik een heel interessant onderdeel, hoe dat eruit gaat zien dadelijk.
Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens inderdaad. Ik denk wel dat wat jouw eerste opmerking was over welk effect corona heeft gehad op de mobiliteitswereld, om even zo te zeggen, binnen Nederland. Tuurlijk, er is een afname plaatsgevonden. Alleen ja, je ziet nu wel weer dat in de afgelopen paar weken, sinds het thuiswerkbeleid weer wat versoepeld is, dat de wegen wel weer beginnen vol te lopen. En een simpel voorbeeld, afgelopen maandag toen ik naar huis toe reed en toen ik naar werk toe reed ook weer, zoals vanouds, dus voor corona, weer flink in de file gestaan. En het is niet incidenteel, nee, het is gewoon puur omdat het wegennet weer begint vol te lopen. Dus ja, ik denk dat het wel een bepaald effect heeft gehad, maar ik denk dat het uiteindelijk wel weer teruggaat naar het oude. Qua drukte op de weg. En dat wel gewoon invloed gaat hebben op het, de mate van slijtage van wegen, noem maar op. Bezuinigen op onderhoud, in mijn ogen natuurlijk hartstikke onhandig is. He, want die wegen die slijten toch wel weer. En om daarop te gaan bezuinigen, dat is gewoon niet goed. In mijn ogen ook.
waar ik altijd aan moet denken in dat soort discussies, dat is de Breverwet uit de jaren 70. En dat is eigenlijk een soort gedachtegang. En die is onderzocht dat een mens is bereid om per dag x aan tijd te reizen. Ik weet even het exacte getal niet, maakt ook even niet uit, maar zeg even een uur. Zodra er minder verkeer gaat rijden, zoals in coronatijd, dan kunnen mensen in dat ene uur veel verder komen dan voor corona in hetzelfde uur. Wat zie je gebeuren? Mensen die werkzoekende zijn, banen die op 100 kilometer afstand zitten, die zijn ineens interessant als baan, terwijl ze daarvoor niet interessant waren. Ze zien een aanzuigende werking ontstaan. En zodra dat weer terugloopt, ja, dan zie je die verschuiving. Ga je nu het andersom doen? Zeg je nu van, oké, ik kan binnen een uur 30 kilometer komen in de spits. Ah ja, dan ga ik toch daar die rijstrook eraan leggen. Misschien wel 2 en 3. En ik kan in datzelfde tijdsspannen, kan ik ineens 2 keer zo ver komen. Ja, dat denkt al dat andere verkeer, al die andere mensen. Ja, die gaan dat ook doen. En dan slipt het weer vol. Dus ja. Dit blijft echt, geloof me, echt door de decennia heen blijft dat constant zo'n beweging, zo'n golfbeweging maken. Vraag, aanbod. Allemaal gebaseerd op die Breverwet. En ook nu als we gaan zeggen van, dit is een blijvend effect, we gaan niet meer verbreden. Ja, dan zie je dat het gaat vol dicht slippen totdat de mensen weer aan een uur reistijd zitten. Ja, en En dan ga je het weer verbreden. Ja, dan gaan ze weer verder. Ja. En ik denk dat blijft een repeterend verhaal. En ja, en dat zal de bouwwereld, die ze niet bij gebaat bij dat soort gedachtes. Die willen gewoon verbreden. Ja. Dus ja, het is ook maar, denk ik, hoe het in de politiek, welke mensen daarover gaan. Maar goed, daar kun je het ook heel lang over hebben. Maar daar moeten we volgens mij nu niet gaan doen.
Nee. Zullen we eens wat voorspellingen doen?
Tuurlijk.
Nou. Oké. Drie voorspellingen van beide heren over hoe de markt van de verkeersmaatregelen er over 10 jaar uitziet. Martijn, begin jij maar.
Nou, zoals het in het gesprek natuurlijk ook al meerdere keren voorkwam, ik denk dat de voorspelling dat er gewoon steeds meer ingezet wordt op die in-car informatievoorziening. Hetzij via jouw mobiele telefoon die wel of niet gekoppeld is aan de CarPlay of aan de Android Auto. Of hetzij misschien wel via andere middelen, zoals Red al aangaf, inderdaad WVP-verbindingen. Dat jouw auto communiceert met wegstations langs de weg. Maar wat uiteindelijk wel weer neerkomt op die data gestuurd verplaatsen. Ik denk dat dat zeker wel een voorspelling gaat worden dat in de komende jaren gigantisch gaat stijgen. Ja.
Ja, ik denk dat zodra technieken functies van verkeersmaatregelen gaan overnemen, dat de noodzaak van bepaalde maatregelen wegvalt. En daar bedoel ik mee, pak bijvoorbeeld Adaptive Cruise Control. Nou ja, veel nieuwe auto's hebben het, hè. Maar je krijgt, de volgende stap is coöperatief cruise control. Oftewel, je rijdt binnen een traject en binnen dat traject kun jij niet harder dan de tijdelijke snelheid van 90 km per uur binnen het wegvak dat wij hebben ingericht. En dan kom je weer bij het begin. Ja, we zetten dat bordje wel neer, want dan moet juridisch. Staat ergens nog een regeltje? Ja, dan moet juridisch. Nou, dan doen we dat. Maar de noodzaak is er niet meer, want jij kunt eigenlijk niet meer harder dan 90. Nou, dat is een stukje technisch. Daarnaast denk ik dat wij als tijdelijk verkeersmaatregelen partij en ook meerdere in onze branche, maar ik hoop dat wij erin voorop lopen, dat we dataleverancier worden. Van veel meer dingen waar we nu van weten dat we het in huis hebben. Dat is er één. En ik denk dat wij, als we het slim doen, dat we ook een rol gaan spelen binnen het totaal van kennis. Je merkt gewoon bij overheden, dat is een kennishiaat. En ik denk dat wij daar ook van waarde kunnen zijn als zijnde partij die weet hoe dingen werken en ook voor zijn overheid dingen kunnen leveren, maar dan echt in kennis. En dat heeft niks met de maatregel te maken, maar daar haal je wel relevantie uit. Dus dat denk ik. Er zijn er toch drie volgens mij, hè?
Ja, dat,
ja, er zijn er drie.
Als ik nog eentje aan mag toevoegen, eventueel, dan is dat een vierde als bonus. Ik denk het wel, hè?
Ja, natuurlijk.
Nou, zoals ook al ook benoemd is in deze podcast, een stukje verderop. Ja, de geleiding en de informatiebevestiging richting weggebruikers, die zal in de toekomst gewoon altijd zo blijven. Met geleiding bedoel ik het afschermen van werkvakken, hè, het inrichten van je werkvak op bijvoorbeeld autosnelwegen met barrier en met bakens en dergelijke. Die zal waarschijnlijk een extra toevoeging krijgen om autonoom rijden zo goed mogelijk te faciliteren. Want tegenwoordig zie je wel dat de eerste laag van autonoom rijden is rijstrook, hoe noem je het ook alweer, lane departure assist of lane departure warning heet dat tegenwoordig volgens mij, dat jouw auto automatisch binnen de rijstroken blijven rijden. Maar ja, als je een situatie hebt waarbij de conflicterende beleiding gaat plaatsvinden, oftewel je gaat van witte beleiding naar tijdelijke gele beleiding, en die conflicteren vervolgens met jouw bestaande beleiding, hè, wat je heel vaak wel ziet, dan kan jouw lane departure wel in de war raken. Dus ik denk dat in de toekomst wel geoptimaliseerd gaat worden. Hè. Dus dan praten we puur even over die technische kant, hè. De toekomstige kant van hoe jij je verkeersmaatregelen gaat inrichten, dat je daar zeker heel erg op gaat letten. Hè. Dus puur om die lane departure warning, lane departure assist, noem maar op. En ook dat bepaalde objecten die jij gebruikt bij je afzetting, dus barrier in dit geval, ook gaat uitrusten met bijvoorbeeld ook geleidende maatregelen. Je ziet tegenwoordig al dat er bepaalde radarreflectoren worden toegepast, hè, op bijvoorbeeld tekstwagens en dergelijke. Maar ook dat het waarschijnlijk ook wel in de rest van je afzetting gaat plaatsvinden, puur om dat autonome rijden zoveel mogelijk te faciliteren, zonder dat je daar toestanden mee gaat krijgen met abrupte bewegingen die je auto in één keer gaat doen. Of die jij als automobilist doet omdat je auto in één keer reageert. Hè? Als we kijken naar nou ja, sub-autonoom, om zo te zeggen, hè, de eerste stap. En inderdaad, zoals ik zei, hè, die informatiebevestiging, dat er altijd wel een vorm van beboarding blijft plaatsvinden, puur om jou als weggebruiker wel het gevoel te geven, of in ieder geval die bevestiging te geven, dat je daadwerkelijk op werkzaamheden afrijdt, in plaats van dat je auto dat weet, of dat jouw navigatiesysteem het weet, of wat dan ook. Dus dat is wel een voorspelling die ik wel durf te doen. Ja, dat is het laatste.
Nou, ik ben benieuwd wat hier allemaal vanuit gaat komen. Dus tot over 10 jaar.
Absoluut. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Ja.
Martijn, Roberto, bedankt voor jullie bijdrage. En tot de volgende Traffic Talk.
Tot de volgende. Graag gedaan.
Abonneer op onze podcast. En blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.